Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws. Hallo luisteraars, welkom bij de nieuwsitems van september 2022. We hebben 6 nieuwsitems voorbereid voor jullie. Aan de telefoon heb ik Marco Krukerink. Hoi Marco.
Hoi Leen.
Hallo.
Lekker vakantie gehad?
Ja, ik ga nog.
Dus... Oh ja, dat is waar ook, hè? Ja. Lekker. En jij... in Frankrijk, je hebt het verteld zelfs.
Ja, precies. En jij komt van het andere eind van de wereld.
Ja, ja. Trip down memory lane, dat is ook erg leuk.
Oh, heel goed, in Australië.
Ja, maar we moeten terugkomen voor de nieuwsitems, toch?
Ja, precies. Nou, goed dat je terug bent. Zullen we beginnen met het eerste item?
Lijkt me een goed plan.
Nieuwsitem 1. Luchtvervuiling leidt tot meer huisartsbezoek. Met name een snelle toename van stikstofdioxide en fijnstof in de lucht leidt tot meer luchtweggerelateerde consulten en tot meer gebruik van inhalatiemedicatie. Dit blijkt uit een onderzoek met eerste lijnsgegevens uit Londen. Nou, we weten allemaal dat luchtvervuiling slecht is voor de gezondheid en de associatie met ziekenhuisopnames en mortaliteit is ook bekend. Maar er was nog weinig onderzoek gedaan met gegevens uit de eerste lijn. Nou, de lucht werd onder de loep genomen door onderzoekers die een anonieme dataset van 1,2 miljoen inwoners van een stadsdeel in Londen onderzochten. Ze keken naar 4 soorten luchtvervuiling. Ten eerste keken ze naar fijnstof met deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Daarnaast keken ze naar fijnstof met deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer. Ten derde naar de stikstofdioxide en ten vierde naar de ozon. Wat de onderzoekers vonden is dat in situaties waarin de lucht snel vervuilt door stikstofdioxide en fijnstof met deeltjes kleiner dan 10 micrometer, dan nam het aantal luchtweggerelateerde consulten toe. Dus snelle luchtvervuiling gaf meer luchtweggerelateerde consulten en dat grootste effect was te zien bij kinderen tussen de 0 tot 17 jaar. En als de fijnstof met die deeltjes kleiner dan 10 micrometer toenam in de lucht. En dan waren er 3% meer consulten. Bij een snelle toename van stikstofdioxide in de lucht werd meer inhalatiemedicatie voorgeschreven met 2,14%. En bij die fijnstof was dat dan 0,84% meer inhalatiemedicatie. Gek genoeg zorgde de langdurige toename van luchtvervuiling niet voor een statistisch significante toename van luchtweggerelateerde consulten. Het lijkt erop dat de snelheid van de vervuiling de oorzaak is van de luchtwegklachten. Als er dan langdurig stikstofdioxide in de lucht werd gevonden, dan werd er wel 8% meer preventieve inhalatiemedicatie voorgeschreven. Dus uiteindelijk leidde het dus wel tot ook weer klachten, maar niet tot toename van consulten. Wat de auteurs zeggen is dat de luchtvervuiling leidt dus tot een toename van luchtweggerelateerde klachten en consulten en inhalatiemedicatievoorschriften. En hoewel die percentages wel klein lijken, weten we dat ook, ja, dat het ook in Nederland om grote aantallen zal gaan. En in de stad lijkt het dan meer te gaan om de stikstofdioxide door het verkeer. En op het platteland is de oorzaak dan de fijnstof door de intensieve veehouderij. Nou, dit artikel en de resultaten daarvan bevestigen de noodzaak om luchtkwaliteit te verbeteren. En nou, de overheid heeft een belangrijke taak om samen met inwoners en de bedrijven de luchtkwaliteit te verbeteren. En tot die tijd moeten we het doen. Brandjes blussen en ons behelpen eigenlijk met het advies om prikkels die luchtwegklachten veroorzaken en uitlokken, dat we die prikkels moeten vermijden.
Ja, ja, makkelijk gezegd dan gedaan. Je woont waar je woont, toch?
Ja, precies. Ja, ja, je kan moeilijk de hele dag binnen blijven als de fijnstof iets hoger is.
Het is wel echt epidemiologie, hè? Dus want als individu, ja, 3%, ik bedoel... Dat zijn getallen waar je als individu niet zo heel veel mee kunt.
Nee.
Het is een beetje als kal bij de preventie van hart- en vaatziekten. Het helpt omdat het over zo'n grote getallen gaat, wordt het interessant. Maar de getallen terug naar het individu zijn wel heel klein.
Dat is wel zo, maar goed, je moet wel naar het grote plaatje kijken. Het is natuurlijk wel ja, er komt natuurlijk steeds meer informatie over hoe slecht onze leefomgeving is voor onze gezondheid. En dit soort onderzoeken dragen er natuurlijk wel aan bij, hoe klein die getallen ook zijn.
Mm-hmm.
Ja, wat ik nog wel ironisch vond is dat er worden dus meer inhalatiemedicatie voorgeschreven. Mm-hmm. En dan is het ook nog eens zo dat die dosis aerosolen ook nog eens hartstikke slecht zijn voor het milieu. Dus als die dan worden voorgeschreven, dan is het cirkeltje rond.
Ik weet niet of we met allemaal poederinhalatoren van voorschrijven of dan het probleem wordt opgelost. Maar dat is wel het stukje waar we zelf invloed op hebben.
Ja, de poederinhalatoren zijn veel beter voor het milieu. Dus dat gaan we ook allemaal bespreken in de podcast over duurzaamheid in de huisartsenzorg. Die binnenkort wordt gepubliceerd.
Ja, wie had je daarover geïnterviewd?
Ja, de eerste podcast is met Evelien Brakema. Zij is huisarts in opleiding en ze is cum laude gepromoveerd op luchtwegklachten ten gevolge van luchtvervuiling. Dus zij zal hier ook een heleboel van af weten. In andere podcasts gaan we ook spreken over de vervuiling van medicatie en duurzaam voorschrijven. Nou, dat sluit helemaal aan op dit nieuwsitem.
Nou, dan kan ik door naar nieuwsitem 2. Dat gaat ook over luchtvervuiling, waar we het net ook al hadden. Maar dan Scandinavië, waar ik altijd denk aan mooie Noorse heldere luchten. Daar hebben ze een Scandinavische populatiestudie gedaan. Dat laat eigenlijk zien dat de luchtvervuiling de kans op astma of allergische rhinitis juist niet vergroot. Maar wel de kans om meer astma aanvallen te krijgen bij bestaand astma. En dat zeggen ze ook zelf in de studie, dat is wat contra-intuïtief. Daarnaast ook wat tegenstrijdig is dat het eerdere studies lieten zien dat met name met allergieën mensen die op een boerderij waren opgegroeid daar minder gevoelig voor waren. Daar hebben ze ook naar gekeken en dat bleek eigenlijk in een overmatig groene omgeving wonen geen bescherming was en juist die mensen juist een minder goede longfunctie hadden. Het onderzoek uit een vragenlijstdata uit een bestaand onderzoekscohort van Noorden en Zweden, geboren in 1975. En die hebben ze gewoon met name ondervraagd over het hebben of niet hebben van astma, het hebben van astma aanvallen, het hebben van allergische rhinitis in het afgelopen jaar. Een gedeelte daarvan staat niet bij hoeveel, die onderging ook een longfunctieonderzoek, zodat je naast alleen maar gerapporteerde data ook wat hardere data in handen hebt. Daarna hebben ze dat gewoon gerelateerd aan de geometrische informatiesystemen, dus waar die mensen wonen, en gekeken hoe verstedelijkt is dat, hoe is de luchtvervuiling over met name de stikstofoxide, eigenlijk dezelfde stofjes die jij in de vorige artikel ook al noemde. Ja. En 3428 mensen geïncludeerd, waarvan 16% ooit astma heeft gehad. Nou, daarvan had weer 4,6% een astma-aanval, dus worden de getallen al wat kleiner. En daar vonden ze wel dat luchtvervuiling op alle leeftijden een hoger risico op astma-aanvallen gaf. Tussen de ongeveer 1,5 keer verhoogd. Maar niet op de diagnose astma. En ook daarnaast, dus een groene omgeving was niet geassocieerd met astma of rhinitis. Maar wel met een lagere longfunctie. Waarbij ik denk, ik weet dat in Twente de levensverwachting ook lager is. Terwijl het voor mij een relatief groene omgeving is. Omdat er andere dingen zijn. Namelijk mensen drinken en roken hier gewoon meer dan gemiddelde Nederlanders. En dat zorgt voor een lagere levensverwachting en mogelijk ook voor een lagere longfunctie. Dus ik denk dat er andere factoren zijn. En dat is bij dit soort onderzoek altijd moeilijk te corrigeren. De auteurs zelf zeggen dat die zagen nog andere oorzaken. Die zeiden misschien leidt te veel groen tot een meer pollenexpositie. En waardoor je die allergische component wat kietelt. Op basis van wat kun je nou met deze data vragen aan de auteur zich dan over? En dan zeggen ze wel van ja, je zou wel kunnen kijken of je de rol van luchtvervuiling kunt gebruiken in het verminderen van de astma-aanvallen. Ik denk dat dat een goede is. Voor de rest zijn ze ook wat voorzichtig om daar verder uitspraken uit te doen. Wat ik zelf wel grappig vond is dat de toename van de luchtvervuiling, of dat luchtvervuiling wel meer astma-aanvallen uitlokte. Ik moest denken aan onderzoek van de collega en vriend van mij, Persijn Hondkoop, die is gepromoveerd op astma-onderzoek. Mm-hmm. Die heeft wel eens gehad over dat je met apps kon voorspellen waar dan de meeste luchtvervuiling was die dag. Dus dat je kunt anticiperen met. Ja. Heb je in plaats van dat je zegt, neem elke dag 2 puffjes. Dan dus zegt, nou ja, woensdag neem je er 3 of neem je er 1. Of,
ja, ja.
Dus dat je het kunt. Dat is die data is nu beschikbaar. Het is nog moeilijk om dat in een app te gieten.
Ja.
Maar daar past dit ook wel bij. Dan kun je veel preciezer iemand behandelen. Dat is natuurlijk wel mooi.
Je hebt ook apps waarin je kan zien dat je bijvoorbeeld op die dag niet mag barbecuen of geen houtkachel aan mag doen. Omdat dan de fijnstof in de lucht of de roetdeeltjes dan blijven hangen en daardoor dus meer astma kunnen veroorzaken. Er was geloof ik op Nieuwsuur een tijdje geleden zo'n uitzending dat er echt hele straten zijn waar er gewoon enorm veel open haarden en houtkacheltjes en barbecues gebruikt worden. En dat mensen die astma hebben daar echt ongelooflijk veel last van kunnen hebben. En
ik mag dan zeker niet zeggen dat die mensen niet mogen piepen, want dat doen ze al.
Ik ga nieuws item 3 doen. Nieuws item 3. Het gaat over nieuwere langwerkende insulines en de variatie in het voorschrijfgedrag. Een kwart van de patiënten met diabetes mellitus type 2 die in aanmerking komen voor een middellang of een langwerkend insuline krijgt van de huisarts een nieuwer en een duurder insuline-analoog voorgeschreven. En deze middelen worden niet aanbevolen. De praktijkvariatie in het voorschrijven is groot en ook na correctie voor patiënt- en praktijkkenmerken. En mogelijk spelen overtuigingen en houding van de voorschrijvende huisarts een rol. Nou, dit blijkt uit een onderzoek van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daar werden 282 praktijken onderzocht, waarin bijna 8000 patiënten geïncludeerd werden. En die in 2018 een voorschrift kregen voor een middellang of een langwerkend insulineanaloog. Mm-hmm. Van hen kreeg 26% een nieuwer langwerkend insuline. 11,5% startte meteen met glargine 300 eenheden per milliliter. Dat is Toujeo of Lantus in de hoogste en de duurste dosering van 300 eenheden. En daarnaast startte 14% direct met Degludec, dat is de merknaam Treziba, van 100 eenheden per milliliter. Ja. Nou, het mediane percentage patiënten per praktijk dat direct startte met een van die nieuwere en duurdere langwerkende insulines was 21%. En na correctie van de patiënt- en praktijkkenmerken bleef het percentage eigenlijk gelijk, namelijk 19%. En dat suggereert dat die praktijkkenmerken eigenlijk de variatie tussen de praktijken slechts beperkt verklaart. Nou, wie krijgt dan welke insuline? Dat hebben ze ook geanalyseerd. Ze toonden aan dat vrouwen, patiënten boven de 86 jaar, patiënten met metformine of een sulfoneumderivaat, minder vaak glargine of Degludec voorgeschreven kregen. En, nou ja, en wat ze ook vonden is dat patiënten met andere nieuwere diabetesmedicatie kregen ook vaker nieuwere insulines voorgeschreven. Nou, wat ik dan ook heel interessant vond is dat de apotheekhoudende huisartsen vaker glargine of Degludec voorschreven.
Mm-hmm.
De NAG-standaard raadt deze beide nieuwe insulines niet aan. En dat komt omdat er eigenlijk gebrek is aan duidelijke voordelen ten opzichte van de andere langwerkende insulines en de middellangwerkende insulines. Het advies van deze auteurs van dit artikel is dus ook, nou, als je doelmatig insulines voor wil schrijven, gebruik dan de toolbox van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en de NAG-standaard.
Nou, het lijkt wel dat er wel een onderscheid is. Dat hebben ze niet in die, denk ik, niet in de regressieanalyse meegenomen. Tussen waar je informatie vandaan krijgt. Want degene die dus netjes volgens de standaard werkte, die schreven dat dus minder voor. En de mensen die ook al de nieuwere diabetesmedicatie, die tot voor kort niet in de standaard stonden, die waren wat ontvankelijker voor deze medicatie. Dus die waarschijnlijk krijgen die toch wel iets meer informatie van de farmacie. En handelen daar dus ook naar.
Ja, dat zou kunnen, ja. Goed om te weten dat het gewoon, dat dit gebeurt. En dat dat je gewoon heel terughoudend moet zijn om die duurdere, nieuwere insulines voor te schrijven. Want het kost alleen maar meer geld.
Ik heb zelf een tijd lang Lantus wat meer voorgeschreven. Omdat Lantus wel een wat langer bereik had. Dus ik dacht, dek je iets meer de 24 uur. En dat een betere uitkomst hebben dan de NPH, die wat kortere...
Klopt, ja. Ik merk ook wel dat gevoelsmatig is dat een fijn middel, omdat dat dan die 24 uur dekt.
Maar, ja,
maar niet, als je dus de wetenschap erop naslaat, dan dus, heeft het geen duidelijke voordelen.
Goed gevoel voor de dokter, geen meerwaarde voor de patiënt.
Nou, precies.
Toen naar het volgende artikel.
Ja, nieuws item 4.
Nieuws item 4, dat gaat over HIS, registratie van antibiotica, allergie. Dat moet beter. Want ruim 3% van de patiënten in de Nederlandse eerste lijn en ongeveer 25% in de tweede lijn staan geregistreerd met met name antibiotica allergieën. Bijna al die registraties zijn echt incompleet, en waardoor het eigenlijk niet duidelijk is of die registratie wel terecht is. En ook niks, zegt ook niks over de ernst van de allergie. Nou ja, hierdoor wijken huisartsen vaak onterecht snel uit naar keuze 2, naar reserve antibioticum. Dus zeggen ze eigenlijk, deze registratie moet beter en het HIS kan daarbij helpen. Tot die wijsheid kwamen ze door een onderzoek uit recent van dit jaar, 2022. Hebben ze in het LUMS Academic Network, het ELAN, extramuraal LUMS Academic Network, met gegevens uit drie...
LUMS, L-U-M-C.
LUMS, het LUMC, ja, het LUMC. Ik vond het woord ELAN... Extramuraal LUMC Academic Network. Ja, daar moet iemand op hebben zitten puzzelen.
Ja, precies.
Die hebben 31 huisartspraktijken met ongeveer 200.000 patiënten geïncludeerd. En daar hebben ze gekeken naar de ICPC-codes, zoals allergie, bijwerking van geneesmiddelen. Contraindicatie voor geneesmiddelen, zoals antibiotica bij systemisch gebruik. Dus een aantal van die ICPC-codes hebben ze nagekeken. Toen hebben ze die registratie vinden we compleet als er een beschrijving is van zowel de symptomen, de tijdsduur van inname tot het begin van de symptomen als de duur van de symptomen. En dat is belangrijk, want dan weet je of het een type een acute of een vertraagde allergische reactie is. Dus ik weet niet hoe dat bij jou in de praktijk is, maar bij mij staat, als het er alleen staat, staat er wat het is. En heel zeldzaam staat er wat voor klachten mensen erbij hadden. Er staat zeker niks over
tijd. Hoe bedoel je wat het is?
Nou ja, allergisch voor nitro bijvoorbeeld of amoxie.
Oh zo, ja, ja. Precies. Nee. Ja, en dat kan natuurlijk variëren tot van misschien wel diarree, wat helemaal geen
geen allergie is, maar een bijwerking.
Allergie is maar een bijwerking, ja.
Ja. En ze hebben gekeken naar de meest voorkomende antibiotica, penicilline, tetracycline, nitrofurantoïne, macrolides en fluoroquinolonen. Daar werd een totale prevalentie gevonden van 3,2%. Dus van die 200.000 hadden er, 3,2%, 6.000 mensen of zo, een antibiotica registratie. Waarvan ze 300 registraties nader hebben bestudeerd. En misschien geen verrassing, maar geen enkele registratie was volledig. En slechts 29,3 van de registraties was juist. Ik weet dan niet hoe ze juist hebben gedefinieerd. Ik weet niet of ze die mensen gebeld hebben, want dat is juist, vind ik, het hele manco. Als het er eenmaal in staat, is het bijna onmogelijk om te achterhalen of het juist is. Dus je laat het ook maar staan en je handelt erna, omdat je geen, behalve een pad via een allergoloog, heel moeilijk is om het te verifiëren.
Ja, zeker.
En er wel een kleine kans is op ernstige bijwerkingen als je dat negeert. Dus dat vind ik het manco met de hele registratie. Ze hebben ook gevraagd, ze hebben 34 gezondheidsmedewerkers gevraagd, huisartsen, specialisten, apothekers gevraagd van, hey, hoe kunnen we dat nou beter doen? En die zeggen, ja, dat komt ook omdat onvoldoende kennis daarover, gebrek aan prioriteit, beperkingen in het HIS, bang voor aansprakelijkheid en ook het feit dat patiënten bijwerkingen interpreteerden als allergieën.
Zeker, ja.
En dus eigenlijk zeggen, ja, er is nog wel een wereld te winnen om een veel nauwkeurige registratie op te stellen, zodat wij beter voor onze patiënten kunnen zorgen en wat zuiniger op onze antibiotica arsenaal kunnen zijn.
Zeker, ja. Ja, het is nog wel... Leuk, want in 2019 vond ik een artikel uit het HNW. En dat ging over het onnodig vermijden van eerste keuze antibiotica bij een, eigenlijk een vermeende penicillineallergie.
Ja.
En in dat artikel stond dat ongeveer 10% van de patiënten zegt een penicillineallergie te hebben tijdens een bezoek aan de huisarts, apotheek of ziekenhuis. Omdat ze ook vaak diarree bijvoorbeeld als allergische reactie zien. En na dat ze dan evalueerden of die allergie met een huidtest of een provocatietest met amoxicilline ja, daadwerkelijk zo bleek te zijn, bleek dat meer dan 90% van de patiënten niet allergisch zou zijn. En werd de penicilline dus ten onrechte vermeden. Dus dat is echt een enorm aantal.
Hallo, ik ben Femke Veldman. En ik kom heel even tussendoor in deze podcast, want over dit onderwerp, de penicillineallergie, over dit artikel, is toenertijd ook een podcast gemaakt. En die heeft echt hele leuke handvatten over wat je nou precies met zo'n vermeende penicilline, of wat voor allergie dan ook, kan doen. Hij is te vinden in januari 2020. Goed, we gaan weer terug naar de podcast van Marco en Lynn.
Vaak kun je het wel in de medicatiehistorie nog wel een beetje geleiden wat welk antibiotica dat is.
Ja.
En
wat je dan zegt over dit artikel, dat zijn van de 300 registraties, was er geen enkele volledig. Ik snap dat wel, maar het is natuurlijk wel slecht dat er gewoon geen, ja, dat er dan niet verder wordt gezocht.
Ja, een beetje pragmatisch oplossen toch? En ik denk dat ik er in de afgelopen jaren misschien twee of drie of zo naar een allergoloog heb gestuurd. Van, nou, laat nu het goed uitzoeken. Omdat mensen het heel lang moesten gebruiken. Of omdat eigenlijk dat ze allergisch waren voor alles. Dus dat je ook gewoon door je opties heen raakt.
Ja, zeker.
Wat nog wel eens helpt is dat mensen die hebben dan, dat wordt dan niet in elk consult gevraagd. Dus dan kun je terugkijken. Ik zeg, je bent allergisch voor amoxie. Maar ik zeg, 2 jaar geleden zie ik staan dat je het nog hebt gehad. Had je toen last?
Ja, precies.
En dan, nee. Nou, prima.
Dat is, ja, nou, dat is gebeurt ook inderdaad heel vaak.
Dus,
nee. Maar dat kost toch dus gewoon secuur proberen om het dossier even te lichten. En goed navragen is misschien dan wel gewoon de beste manier om toch wat meer te weten te komen. Maar inderdaad, dat gebeurt ook heel vaak. Dat ze het toch hebben gehad, stiekem.
De natuur is mild, gelukkig.
Precies, ja. Nou, laten we door naar nieuwsitem 5. Nieuwsitem 5. Degeneratieve knieaandoeningen niet kijken. Ondanks ontbrekend bewijs worden kijkoperaties bij knieartrose en degeneratieve meniscuslesies regelmatig toegepast. Ook in de huisartspraktijk zien we regelmatig patiënten die een dergelijke ingreep verwachten. Een nieuwe Cochrane Review vindt geen bewijs voor de toegevoegde waarde van deze kijkoperaties voor pijn, functie en kwaliteit van leven. Nou, de auteurs van deze Cochrane Review includeerden 16 trials. Die trials waren allemaal gerandomiseerd of quasi-gerandomiseerd. En hierin werden kijkoperaties vergeleken met een placebo-operatie of een conservatieve behandeling zoals oefeningen, injecties of medicatie. Nou, en dan zat ik even te denken van wat is dan een placebo-ingreep? Dat bij zo'n placebo-operatie maken ze dan een huidincisie en dan simuleren ze zo'n débridement. Ja. Dus zonder dat die artroscoop daadwerkelijk de knie binnengaat. En de patiënten en degene die de studie dan analyseren, die zijn dan geblindeerd. Nou, ook wel enigszins invasief natuurlijk, omdat je wel een huidlesie maakt. Maar veel minder invasief dan de echte operatie, waarbij ze dan vaak zo'n débridement uitvoeren. Mm-hmm. In deze review zaten 2100 deelnemende patiënten. Ze waren gemiddeld 46 tot 65 jaar oud. En 56% was vrouw. En ze hadden allemaal een degeneratieve aandoening aan één of beide knieën. Namelijk artrose, degeneratief meniscusletsel of beide. Nou, 4 van die 16 trials die vergeleken een operatie met zo'n placebo-ingreep. En de andere vergeleken ze dus met de conservatieve interventies. En met name ging het om fysiotherapie als conservatieve interventie. Nou, de uitkomsten van die studie. Wat vonden ze nou ten aanzien van de pijn en functie? De postoperatieve pijn in de placebo-groep was 40 op een schaal van 0 tot 100 en 100 was dan enorm veel pijn. Ten opzichte van 35,5 in de operatiegroep. Dat verschil was niet klinisch relevant. De functie was in beide groepen gelijk, dus dat maakte helemaal niks uit. dan wat de patiënten ervan vonden. Nou, na de operatie vond 74% van de patiënten in de placebo-groep de ingreep succesvol. Dus dat is best wel veel.
Ja.
Ten opzichte van 82% van de patiënten in de operatiegroep. Dat verschil van 8% was klinisch niet relevant. De auteurs vinden het verschil ook gewoon heel klein. Dat is natuurlijk ook zo. Er waren wel aanwijzingen dat een kijkoperatie meer complicaties met zich mee zou brengen. Het lijkt er dus op dat er bewijskracht ontbreekt. Dat er geen voordeel is van een kijkoperatie bij een degeneratieve knieaandoening. En dat is de voordelen van zo'n operatie niet opwegen tegen de nadelen.
Maar de hele studie past natuurlijk wel in het beeld van de studies die, weet ik veel, rond 2010 of zo een beetje daarna zijn uitgekomen. Waarin opeens, we deden best wel veel van die scopieën. Maar nu kwamen van die studies meer, die stapelden op dat het helemaal niks deed. En ik geloof dat de meeste orthopeden er nu ook wel van afgestapt zijn, behalve in misschien wel bepaalde uitzonderingsgevallen. Maar niet als zeker niet als een standaard iets.
Nou, heel goed. Zullen we door naar het laatste nieuwsitem? Nieuwsitem 6.
Ja, nieuwsitem 6. Dat is behandeling van parodontitis. Dat verlaagt het HbA1c. Er is een bidirectionale relatie tussen diabetes en parodontitis. Diabetes en met name diegenen met een slechte glucosecontrole hebben een grote kans op parodontitis. En parodontitis zelf kan weer zorgen voor verhoogde glucosewaardes. Een recente Cochrane review die toont dat aan. En dat de behandeling van die toont aan dat de behandeling van parodontitis ook daadwerkelijk het HbA1c verlaagt. Punt. Er is een update van een eerdere studie uit 2015. Ze kijken naar 35 onderzoeken met ongeveer 3249 patiënten. Wat ze hebben gedaan is hebben gewoon gekeken in 30 van die onderzoeken hebben ze gekeken naar wat doet een behandeling van parodontitis ten opzichte van een controlegroep, dus die er niet wordt voorbehouden behandeld. En gewoon gekeken, wat doet dat op de HbA1c over 3-4 maanden? En daarna hebben ze nog een aantal follow-ups na 6 maanden en nog eentje na 12 maanden. Maar dat was eigenlijk maar één studie, dus dat was wat smal. En dan zien ze dat eigenlijk gemiddeld er een HbA1c-daling is van 4,7 millimol ten opzichte van de controlegroep, dus die niet specifiek voor die parodontitis is behandeld. Dus nou, bescheiden, maar wel robuuste resultaat. Dan zeggen ze eigenlijk, hoeveel is dat nou? Nou, ik vond het zelf eigenlijk nog wel best wel aardig.
Het lijkt misschien weinig, maar het is voor de individuele patiënt zou het hartstikke mooi
zijn.
5 punten.
Nou,
is het alleen maar met de behandeling van de mondhygiënist zou kunnen bereiken?
Ja, dat is... En omgekeerd, hoeveel kilo moet je verliezen om dat ook te bereiken? Weet ik eigenlijk niet.
Ja, precies.
Ze zijn zelf zeggen...
Dat weet ik ook niet, maar het lijkt me een makkelijk te behalen daling van
en HbA1c. Geen pijn aan je tandjes, dus dat is ook hier weer nog ander.
Precies.
En het is wel mooi, want in een vorig nieuwsitem was er gezegd... mensen met een beter gezonde gebit hebben ook andere gezondheidsklachten, maar daar was het onduidelijk wat veroorzaakte en of allebei gewoon gezondere mensen waren. Yeah. Dus dit is wel een mooie studie waarin je ook een effect meet. Ze verdedigen zelf dat bescheiden resultaat en zeggen... er is wel een duidelijke link, omdat ook HbA1c-punt ook het relatieve risico op hart- en vaatziekten of complicaties vergroot. En ze zeggen dit staat ongeveer gelijk aan een relatieve risicoverlaging van ongeveer 9%. En dus zeggen ze, als we dan kijken naar, dan is het naar de NAG-standaard, dan is het maar goed dat het erin staat. En mag nog eens een keer onderstreept worden om 2 maal per jaar door een tandarts of een mondhygiëniste gezien te worden als je een diabetes bent. En mogelijk ook iets om aandacht aan te blijven besteden tijdens diabetescontroles.
Ja, wel een leuke studie. En het was dus al bekend, want het was in 2015 ook al onderzocht. Ja. Ik had een keer een praatje tijdens mijn huisartsopleiding ook van een mondhygiëniste die hier echt op hamerde. Ja. Dat ze bij alle diabetes in de mond moeten kijken. En ik herinner me nog wel wel enigszins felle discussie over... dat kunnen we allemaal wel willen of patiënten aanraden. Maar ja, wie betaalt het, zeg maar? Ja. Want dat is natuurlijk wel een groot nadeel. Dat je wil natuurlijk dat iedereen gewoon goede tandartszorg krijgt. Maar het is voor heel veel mensen gewoon niet te betalen.
Ja, lijkt me belangrijk dat het goed toegankelijk is voor mensen. Ook als je wat minder geld in de portemonnee hebt. Zijn we weer aan het einde gekomen van onze nieuwsartikelen?
Ja. Wat vond jij het meest aanspreken?
Ik denk toch wel het laatste over de parodontitis. Die vond ik wel...
Ja, dat kan je wel goed meenemen.
Ja, dat is wel een mooi praktisch punt. De rest was vooral een boel dingen die pasten in dingen die we al een beetje wisten. Dus dit was de nieuwigheid. En voor jou?
Nee, daar sluit ik me wel bij aan, zeker. En ook wel goed om die vermeende antibiotica-allergieën, of in ieder geval de registratie daarvan, om daar ook nog alert op te zijn. En natuurlijk studies die alleen maar bevestigen dat we beter voor de planeet moeten gaan zorgen. Dus dat,
Ik hoor het al, duurzaamheid staat hoog op je lijstje, Lin.
Precies.
Heel goed.
Daar volgt nog meer over.
Vast, ik ben benieuwd.
Ja.
Hey, ga je goed? Tot de volgende keer?
Tot de volgende keer. Bedankt. Joe, dag.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.